Veiligheidsinformatiebladen. PCN-notificaties. Grootte van de labels. Het product wel of niet verkopen aan consumenten. Alledaagse vragen voor iedereen die gevaarlijke producten in de markt zet. In de Regulatory Vibe bespreken we de ins en outs van regelgevingen. Duiden we de impact op bedrijfsvoeringen, maar bespreken we ook praktische tips en tricks. Alles om het regulatory landschap wat begrijpelijker te maken.
Nou, welkom bij de volgende aflevering van de Regulatory Vibe. We zitten ondertussen op aflevering nummer 5. En we hebben vandaag ook weer twee gasten waarmee we een aantal aspecten gaan bespreken. In deze podcast nummer 5 gaan we het hebben over de inspectiedienst. En daar hebben we een mooie gast. Mirjam van der Meer is daarin de hoofdgast. En we hebben Fred Alblas ook als gast. En die gaat natuurlijk gewoon in ons gesprek lekker meedoen. Maar laat ik even beginnen bij Mirjam. Allereerst welkom. Heel erg leuk dat je mee wilde doen. De inspectiedienst. En we hebben het dan over heel netjes gezegd ILNT. Oftewel de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.
Inderdaad. Ja,
ja?
Klopt helemaal.
Klopt helemaal. Misschien een beetje achtergrond, Mirjam. Want je bent al een behoorlijk wat jaren werkzaam aan deze kant van. Of laten we zeggen aan die kant van het spectrum. Ooit een keer begonnen als handhaver. En nu ook weer als handhaver.
Ja, ik ben nou ooit als adviseur begonnen.
Okay.
Asbest was mijn luchtonderzoek. Dat was de focus van mijn afstudeeropdracht. En daarna ben ik gestart bij de provincie Zuid-Holland richting de afvalverwerkers. Ik heb dat 3 jaar gedaan en heb toen de keuze gemaakt in de overstap richting Informeel. Dus dat is het kenniscentrum voor milieu. En in de jaren in aanloop naar de CLP ben ik uiteindelijk bij de Reach Helpdesk gaan werken.
Okay.
Dus dat is een beetje mijn achtergrond. 3 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar de Inspectie Leefomgeving en Transport. En bij de vakgroep REACH. Dus inderdaad, daar werk ik nu. En het is binnen de portefeuille toezicht en opsporing. Dus inderdaad als coördinerend inspecteur.
Mm-hmm. Laten we even bij het begin beginnen. Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Wat doet de Inspectie voor Leefomgeving en Transport? Laten we het vanaf nu ILNT noemen. Dus misschien wat minder moeilijk dan.
Ja, het woord zegt al leefomgeving en transport. Mm-hmm. Dus dat is niet heel erg ingewikkeld. Nee, we zijn een inspectiedienst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Mm-hmm. Ik heb ruim 1300 collega's, moet ik zeggen.
Okay.
En onze taak is gericht op veiligheid en duurzaamheid in de transport, infrastructuur, milieu en wonen. Dus dat is heel breed. Mm-hmm. Dus ik heb collega's in verschillende onderwerpen actief. Zelf zit ik dan inderdaad bij toezicht en opsporing. Mm-hmm. En daarbinnen zit dan de afdeling toezicht, keten, gevaarlijke stoffen en organismen. En binnen het team chemische risico's. En ja, wat doen we eigenlijk binnen zo'n afdeling? Daar zit het stukje transport gevaarlijke stoffen. Dat is het gemodificeerde GGO's, moet ik zeggen. Inderdaad, genetisch gemodificeerde organismes. Maar ook biociden zit ook binnen ons team. Naast hetgeen wat wij doen binnen de vakgroep REACH.
Okay. En als je gaat kijken naar een inspectie. Want inspecteren betekent dus dat je dingen gaat controleren. En laten we misschien eventjes kijken vanuit de vakgroep chemie. Wat je net aangaf. Waar controleren jullie op? Wat inspecteren jullie dan?
Ja, nou volgens mij stap je wel heel snel door naar de inspecties. Nee, wij gaan natuurlijk.
Okay. Stappen we zo meteen een stapje terug.
Ja, voordat wij inspecteren heb je inderdaad een aantal taken. Wij controleren 5 Europese verordeningen voor de producten en de chemische stoffen. Waar REACH er 1 van is, maar ook CLP, dus voor klassificatie en indeling van stoffen. We controleren ook de POP-verordening bijvoorbeeld, dus persistente organische verontreinigende stoffen, zoals de brandvertragers en dergelijke. Maar ook de PFOA-blusschuimen komen daar nu in beeld. We controleren ook de PIC-verordening. Dus dat is met name een verordening die gericht is op de export van gevaarlijke stoffen. Maar ook de import. En dan moet je denken aan benzeen. Maar ook aan gewasbestrijdingsmiddelen. Voor bijvoorbeeld de sprinkhanenplagen die je wereldwijd doet.
Mm-hmm. Waarbij een vergunning nodig is voordat je het überhaupt mag exporteren of importeren.
Klopt. Je hebt eerst een toestemming of een kennisgeving nodig. En dat is of met toestemming van het land van ontvangst en dergelijke. Mm-hmm. En de QIC-verordening. Dus nou ja, QIC zegt wel eigenlijk iedereen genoeg, denk ik, dat we dat als risico zien. En daar zitten ook aan de nodige aan regels aan. Dus het zijn vooral de Europese regels, vaak geïmplementeerd vanuit de verdragen, zoals de GHS of vanuit een minimatenverdrag of dergelijke. Nou, wij controleren natuurlijk de REACH-verordening, maar CLP ook niet alleen als ILT. Dat doen we samen met onze inspectiepartners. En daarin controleren wij dan vanuit de IoT, met name de professionele en industriële gebruikers. Dus wij focussen binnen toezicht van importeurs, fabrikanten, distributeurs, gebruikers, zitten wij vooral in het segment industrie en professioneel. En daarnaast kijk je ook van onze NVWA-collega's, zijn ook inspecteur, REACH natuurlijk, en die controleren met name gericht in die keten van consumentenproducten. Mm-hmm.
En NVWA is dan de Voedselenwarenautoriteit.
De Voedselenwarenautoriteit, ja.
Ja, nee, dat maakt niet uit. Ik probeer het voor de luisteraars die nog niet zo helemaal in die afkortingen zitten ook duidelijk te maken.
En onze arbeidsinspectie even erbij. Ja. Want we hebben natuurlijk meer partners. Onze arbeidsinspectie-collega's die richten zich met name op die gebruikers. Op blootstelling werknemers. Dat is natuurlijk ook hun core business. Dus daar hebben zij ook de expertise met name in zitten. En ja, hoe komen wij dan tot een inspectie? Dat zijn jaarprogramma's natuurlijk. We maken een focus van waar gaan we op controleren? Welke bedrijven hebben onze aandacht extra nodig? Waar zijn we de afgelopen periode niet geweest? Zijn er Europese projecten waar we aan deel willen nemen? Dat soort, dat is echt, maar hoe gaan we dan op inspectie?
Ja, oké. Want je haalde net aan, jullie hebben een aantal partners. Hè? Dat is de arbeidsinspectie, Voedsel- en Warenautoriteit, jullie. Wat is het grootste verschil tussen de Voedsel- en Warenautoriteit en ILNT?
Het grootste verschil?
Nou, of waar zit het verschil?
Want groot is het niet altijd, moet ik zeggen. We werken inderdaad binnen hetzelfde wetgevingskader. Mm-hmm. Dus we zitten allebei in de REACH en de verordeningen natuurlijk en de CLP. Waar we als ILT met name dus die professionele industriële toepassingen controleren. Dus dan moet je denken inderdaad producten die dus nog inderdaad in de basischemie zitten of uiteindelijk bij de werkvloer terechtkomen als kit en dergelijke. Maar NVWA die zit natuurlijk in het segment wat naar de consumententoepassing gaat. Dus op het moment dat jij het tubetje lijm koopt of dat je andere verfcoatings koopt, die met name gericht zijn op de consumententoepassingen. Mm-hmm. En die moeten ook aan de regels voldoen die dan voor die consumenten van gelden.
Oké. Dus jullie zitten voornamelijk bij de bedrijven om te controleren waar Voedsel- en Warenautoriteit met name de consumentenproducten controleert.
Ja, dus de fabrikanten, importeurs, die zich richten op die professionele industriële markt. Ja. En daar zit wel enige overlap tussen. Mm-hmm. Dus wij moeten zeker ook afstemmen. En we kijken ook voor elkaar. Dus we signaleren en constateren en dan geven elkaar ook die informatie mee. Dus het is zeker, ja, op het moment voordat je op inspectie gaat, weten we wel van elkaar of we daar naartoe vaker zijn geweest of iets dergelijks, of dat het beter past dat het NVWA daar naartoe gaat. Okay. Dus daar zitten wel afstemmingen.
Ja. En je zei net, op basis van jaarplannen vinden de inspecties plaats. En hoe worden die jaarplannen dan opgesteld? Zijn er bepaalde criteria waaraan bedrijven of sectoren moeten voldoen voordat jullie erheen gaan? Of heeft dat te maken met wat er op dat moment in de media is of waar aandacht voor is? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
Ja. Nou, jaarprogramma's zijn inderdaad, jaarplannen maak je natuurlijk op basis van informatie. Mm-hmm. Dus wij hebben natuurlijk ook informatie delen met onze partners. We kijken ook gezamenlijk van wat is interessant, we krijgen dat mee. We kijken natuurlijk ook wat de politiek heeft aan onze aandacht. Maar we kijken ook zeker naar van, zijn er ook Europees al onderwerpen geprogrammeerd? We werken ook op Europees niveau samen binnen het forum. En daar wordt eigenlijk al een soort, in een driejaarlijkse cyclus wordt daar een soort van planning gemaakt. Dus daar worden ook voorstellen gemaakt, zodat we als alle lidstaten met elkaar dezelfde focus hebben en dat we dat ook voorbereiden gezamenlijk, uitvoeren gezamenlijk en uiteindelijk ook rapporteren. Mm-hmm. Dus daar zit een stukje sturing in, waar je de focus op legt.
Oké. Dus. Oké. Wetgeving is veranderlijk. We zitten op dit moment in een gigantische, hoe moeten we dat noemen? Laten we zeggen, golf aan veranderingen die op ons af gaan komen. Nou kan ik me voorstellen dat ook voor jullie een best een moeilijke materie is om bij te houden.
Zeker.
Hoe gaat dat? Hoe houden jullie het bij? Hebben jullie tips voor ons misschien?
Nou, was maar waar. Dan had ik je hier gegeven. Ja. Nee, zeker. Het is voor ons zeker een uitdaging. En ik kijk naar mijn collega's en ook naar de inspectiepartners. We hebben allemaal hele enthousiaste collega's die daar echt wel voor gaan. Mm-hmm. We merken ook dat er qua expertise heb je gewoon dat de een iets meer kennis heeft van het ene onderwerp en de ander van het andere. Dus dat betekent ook dat we vaak met elkaar opzoeken, afstemmen en elkaar kennis delen. Dus dat is sowieso in de uitvoering zoek je elkaar op. Mm-hmm. Om je bevindingen te spiegelen van zie ik iets raars, dat is eigenlijk de casuïstiek die je met elkaar deelt. Dat doen we zowel als in onze eigen vakgroep. Dat doen we ook met onze partners. Maar dat doen we ook op Europees niveau. Dus daar zitten ook wel afstemmingen over. Daarnaast binnen zo'n samenwerkingsverband, wat we vanuit ReachLP hebben opgezet, daar hebben we ook afspraken over training. Dus zeg maar, vorig jaar hebben we ook een 5- of 6-daagse training, moet ik zeggen. Dus een 6-daagse training georganiseerd, waar echt vanuit allerlei bloedgroepen, noem ik het maar eventjes, inspecteurs bij elkaar kwamen. En dat we dus ook inderdaad wel online, maar dus de training kunnen volgen op het klassificeren, maar ook het controleren van veiligheidsinformatiebladen en dergelijke. Nou, verder, bijvoorbeeld in voorbereiding naar volgend jaar, staat het REF11-programma of project. Dat is een reach enforcement project vanuit het Forum. En dat project, dat wordt in november, worden daar de trainingen, 2-daagse training in Helsinki gegeven. Zodat alle coördinatoren van alle lidstaten geïnformeerd zijn en op de hoogte zijn. Maar ook dat wij dus ook middelen meekrijgen om elkaar te trainen. Dus dat wij ook casuïstiek meekrijgen, presentaties hebben. Dat we die dus ook kunnen gebruiken bij onze inspecteurs. Zodat we volgend jaar 1 januari kunnen controleren op de nieuwe verplichting vanuit het veiligheidsinformatieplan.
Oké. En je hebt al een paar keer genoemd, we doen dat ook in Europees verband. Dat betekent dus dat daar inspecterende instanties van de andere landen bij elkaar zitten?
Ja, ja, eigenlijk alle lidstaten hebben een vertegenwoordiger in het Forum zitten. Dus dat is echt wel een grote groep.
En het Forum?
Het Forum Reach, zeg maar. Dat is een forum van een samenwerksplatform vanuit Europa. En in dat platform zitten eigenlijk vanuit alle lidstaten zit een vertegenwoordiger. En dat is zeg maar ook het aanspreekpunt. Dus op het moment dat wij ook signalen hebben voor andere lidstaten, geven we het ook aan die persoon door. Dus dat zijn ook netwerken waar je gewoon contacten mee hebt. En dan heb je daar inderdaad de afspraken van, hey, wat gaan wij de komende jaren doen? Dus wij hebben ook meer jaren. Dat kunnen projecten zijn, dat kunnen pilots zijn. Pilots zijn weer dat een selecte groep van lidstaten willen deelnemen. Een project is dat je toezegt dat iedereen eraan deelneemt.
Oké. En hoe ver gaan dat soort discussies? Gaan dat soort discussies tot op inspectieniveau, dit vinden we wel goed en dit vinden we niet goed? Of gaat dat echt op hoofdlijnen?
Ja, wat je vooral ziet is dat we signalen delen. Dus op het moment dat wij bepaalde zaken signaleren in bepaalde registratieniveau, kwaliteit van registratiedossiers of in andere zaken, op het moment dat dat geconstateerd wordt, kun je dat zeker daar terugleggen. Dus daar worden ook zeker casuïstieken teruggelegd. En daar worden dan ook discussies gevoerd. Maar uiteindelijk een manual of conclusions wordt vastgelegd wat de conclusie is. We zien ook vaak als dat dan vertaald kan worden naar een Q&A. Dat EGGA, dat is eigenlijk ook zeg maar het secretariaatsbureau van ons van het Forum. Het heet dan nu anders. Het heet het. Als het secretariaatsbureau van Enforcement Authority is. Maar zij vertalen dat dan ook door naar de buitenwereld. Dus dat zie je ook terug in guidance. Dus je ziet soms ook de Q&A's erop aan.
Maar dat betekent dat daar dus ook best nog wel wat vrijheid per land of per inspectiedienst in zit van hoe ze met bepaalde dingen omgaan in verschillende landen.
REACH is zo geregeld dat er Europese regelgeving is. En REACH heeft niet geregeld hoe de lidstaten de uitvoering van handhaving invullen. Dus we hebben wel wat randvoorwaarden meegekregen waar we aan moeten voldoen. Dus we moeten nationaal coördineren. Dus zorgen dat we de universiteit, maar we moeten ook een level playing field en een universiteit in de uitvoering regelen. Voor de dat alle lidstaten wel op een vergelijkbare wijze met zaken omgaan. Maar de instrumentarium en dergelijke, dat verschilt natuurlijk.
Dus de manier waarop. En ik kan me ook voorstellen dat het misschien met cultuur ook te maken heeft.
Heel goed.
Ja, wij merken het bijvoorbeeld best wel tussen de verschillende lidstaten. En wij in Nederland zijn heel erg van de consensus. Hè. Wij polderen heel erg graag. Doet inspectie ook aan mee? Ben ik heel blij omdat de inspectie daar ook in meedoet op heel veel vlakken.
Nou ja,
ik vind dat we zitten met z'n allen denk ik in een wedstrijd waarin we de gebruiker zo veilig mogelijk met producten willen om laten gaan. En het gaat denk ik ook niet de inspectie erom om mensen met op de vingers te tikken. Maar met name om de bedrijven te laten zien hoe het beter kan. En daar zien we bij andere landen soms wel eens iets andere dingen voorbij komen. Dus wij merken ook dat cultuur daarin ook wel een heel grote invloed heeft op de manier waarop inspectie beleefd wordt wat dat betreft.
Wat we wel heel nadrukkelijk, wat ik eigenlijk ook als boodschap mee wil geven, wij vinden wel dat bedrijven verantwoordelijk zijn zelf voor kwaliteit van zo'n veiligheidsinformatieblad. En daar ook zelf echt voor moeten zorgen dat de periodes die nu achter ons lichten, de overgangstermijn, dat ze ook op 1 januari gewoon zorgen dat hun pakket aan veiligheidsinformatiebladen op orde zijn. Dus wij controleren echt vanaf volgend jaar serieus naar die veiligheidsinformatiebladen. Zorg dat het voldoet.
Bij deze eigenlijk een oproep aan alle bedrijven die dat nog niet gedaan hebben. Ga nog even snel aan de slag.
Nou ja, en als je het gedaan hebt, dan heb je eigenlijk een heel rustig achterhoofd zitten.
Ja.
Nou, wat we wel mee willen geven, wij kijken ook echt van, zorgen ook dat de laatste leveringen van het afgelopen jaar, dat je die ook terug meeneemt in je mailings. Dus dat die ook geïnformeerd zijn. Het standpunt is dat alle veiligheidsinformatiebladen geactualiseerd moeten worden. Dus dat is echt wel wat we verwachten bij de komende leveringen, dat daar gewoon nieuwe bladen komen. En het is eigenlijk ook een oproep aan de gebruikers die ik mee wil geven, is dat wij zeggen van ja, je hebt zelf ook belang bij dat je werknemers gezond blijven in de uitvoering en dat je dus ook een serieus blad krijgt. Mm-hmm. Dus kijk ook altijd kritisch naar de kwaliteit van je veiligheidsinformatiebladen. En wees ook zo goed dat je je toeleverancier daarop aanspreekt als het gewoon een twijfelachtig blad is. Mm-hmm. Dus, als je twijfelt over wat erin staat, je gebruik voldoet niet of er staan nou gekke dingen in. Zorg dan in ieder geval, je bent zelf eigenlijk de klant. En in mijn beleving is een klant koning. Dus die kan ook zeker vragen om een beter blad. Dus dat is wel echt, ook naar de gebruikers willen altijd een oproep doen van, zorg dat je je toeleverancier gewoon kritisch blijft bevragen. Ja. En dat is wel extra werk, maar het is ook echt in het belang van je werknemers.
Ja. Helemaal met je eens, hè? Wat dat betreft zitten we heel erg op één lijn. We merken wel heel erg dat, nou laten we zeggen, door de laatste, nou laat ik even 10 jaar pakken, dat wetgeving moeilijker is geworden, lastiger is geworden. En meer is geworden. Maar ook de producten wereldwijder worden ingekocht en verkocht. Zien jullie dat in jullie inspecties terug?
Dat het complexer is geworden, zeker. En dat de markt verandert, zien wij ook zeker. Dus dat is zeker. Wij zitten ook nu steeds meer van, hoe gaan we met de online markt om? Ja. Controleren wij ook van, zien we daar verboden stoffen aangeboden worden op allerlei webshops en dergelijke. Mm-hmm. Dus ook dat zijn acties waar wij ook vanuit het forum al in beweging zijn geweest. Dus dat is zeker ook wat we voor de toekomst weer moeten, waar we zeker aandacht voor hebben.
Ja, misschien even ter aanvulling. Hè. Vorige week kwam er een bericht vanuit Denemarken. Deense autoriteiten hebben webshops gecontroleerd. Het bleek dat 93% van alle webshops niet voldeed aan de huidige wetgeving.
Ja.
Dat zijn er best wat.
Dat is zorgelijk, ja.
Ja.
Het ligt wel aan de overtreding, moet ik zeggen.
Helemaal waar.
Fout is fout, dat ben ik helemaal mee eens. Maar inderdaad, op het moment dat je gaat zien dat er verboden stoffen of met restricties of autorisatie gewoon het land ingeschoten worden. Mm-hmm. Ja, dat zijn heel zorgelijke zaken.
Ja. En als het gaat om heel veel webshops, zien we natuurlijk dat die ook van buiten Europa gedreven, hoe noem je dat, gehouden worden van buiten Europa. Dus niet zozeer waar zeg maar, de webshophouder niet in Europa zit, maar buiten Europa zit. Het lijkt me heel lastig om zoiets te controleren en daar de juiste persoon te vinden om aan te spreken.
Nou, dat zijn ook zeker zeg maar, de dilemma's die je tegenkomt bij toezicht. Dus je hebt zeker, als je naar online kijkt, de hele de manieren waarop dat soort zaken, de webshops die bijvoorbeeld in Polen gesitueerd zijn of nou, nog verder. Ja, op het moment dat ze nog binnen Europa zijn, kunnen wij onze collega-partners daar, of onze collega-inspectiepartners altijd verzoeken om daar ook actie op te hebben. Wij krijgen ook verzoeken van andere lidstaten om bij ons de Nederlandse webshops daarop aan te spreken. Dus dat gebeurt zeker. Ja, op het moment dat het ver buiten Europa zit en met een blinde klik op de knop kun je het in een klein pakketje laten bezorgen, dan wordt het lastig. Ja. Dus dat maakt het moeilijk. Wat we wel doen, is dat wij ook samenwerken met de douane. Want we gaven net een aantal inspectiepartners, maar we hebben ook zeker convenanten met de douane voor toezicht. Mm-hmm. En we hebben ook zeker een aantal profielen draaien waar je zegt van, op bepaalde indicatoren willen wij goederen zien. Dus dan vraagt de douane voor ons bijvoorbeeld veiligheidsinformatiebladen op. Zoekt nog een andere bescheiden erbij. En dan sturen ze naar ons door ter controle. Dus dat gebeurt zeker. Daar heb ik gewoon vaste afspraken voor. En dat draait zeker. Is dat interessant. Omdat je daarmee niet de gewone Nederlandse markt alleen ziet. Maar ook alles wat er door over die grenzen binnenkomt. Dus dat is zeker interessant.
Ja. Ja. Laten we even teruggaan naar de inspecties. Want jullie doen behoorlijk wat inspecties op een jaar. Ik weet niet of je het al in het hoofd hebt. Nee, gaan we die ook niet vragen. Heb je wel een idee van wat de meest voorkomende dingen zijn waar je tegenaan loopt bij een inspectie?
Ja, nou, waar we, als we het over veiligheidsinformatiebladen hebben natuurlijk, dan kijk je van, wat wij eigenlijk misschien qua controle doen, is een eerste quick scan. Dus je kijkt eerst van, goh, is het juist? Is het blad actueel? Hoort het wel bij het product? Dus dat soort zaken is een beetje de quick scan. En op het moment dat je zegt, nou, dit blad dat spoort al aan heel veel kanten niet. Hè. Er zitten nog de oude WMS-etiketten in. Of je zegt, ja, dan is het echt retour en kom maar met een beter blad.
Komen we die nog tegen?
Ik weet niet of je wel eens online kijkt, maar...
Ja, dus.
Je komt ze
toe. Okay.
Helaas wel. Ja. En dus op het moment dat je dat tegenkomt, dan is het eigenlijk heel snel een eindoefening van terug. Kom eerst maar met een fatsoenlijk blad. Daarna heb je pas een verdiepend traject. En dan kijk je inderdaad naar juistheid. Zijn de rubrieken goed ingevuld? Is de klassificatie op de juiste wijze weergegeven? We controleren zeker ook van zijn de restricties, autorisatie van toepassing is. Dan hoort dat allemaal goed in het blad terug te komen. Registratienummers zien wij een soort van, hoe zit de klassificatie? Komt dat overeen met wat je ook in de CNL-inventaris of zelfs in het registratiedossier tegenkomt? Dus ook dat soort links worden gelegd, maar ook de consistentie in het blad. Dus je kijkt ook van de ene rubriek en het andere, is dat wel logica met viscositeit tot damspanning en dat soort zaken. Dus je kijkt ook inhoudelijk veel dieper. Wat ik er wel bij zeg, we hebben ook echt expertise, is de arbeidsinspectie. Die hebben gewoon kennis van blootstellingen en werknemers en dat soort zaken. En zij controleren ook het veiligheidsinformatieblad en geven we ons ook door op het moment dat zij zaken constateren. Dat ze zeggen, ja, dit kan niet door de beugel. Hier moeten jullie dan inderdaad ook bij leveranciers. Want wij zijn natuurlijk met die keten regierol. Hebben wij ook wel een stukje regie in de keten. Maar daarnaast ook dus die ketentoezicht. Dus wij gaan ook omhoog naar leveranciers en dergelijke.
Maar dat zijn dus de veiligheidsinformatieplaten die bij een arbeidsinspectie naar boven komen? Of zijn de documenten die tijdens jullie inspectie geïnspecteerd worden gaan, die ook door de, laten we zeggen, de handhavende partners heen?
Nee, we hebben meer inderdaad de collega's van de arbeidsinspectie controleren natuurlijk die het echt bij de gebruikers zelf hebben. Die hebben daar een aantal projecten waar ze het dan nu meenemen. Op het moment dat zij zaken constateren, geeft zij dat aan ons door. En dan gaan wij inderdaad met het veiligheidsinformatieblad verder. Wij hebben wel inderdaad de actie dat we zelf inderdaad die bladen gewoon zelf doornemen. We merken bijvoorbeeld wel met chemisch veiligheidsrapporten, blootstellingsscenario's, dat soort zaken. Ja, dan zijn we altijd heel blij, ook in samenwerkingsprojecten. Dat hebben we vorig jaar ook met autorisatie bijvoorbeeld gemerkt. Is het gewoon heel fijn om af en toe even met die collega te sparren. Van de collega's die inderdaad vanuit de Arbo daar gespecialiseerd in zijn.
Oké. En is er een top 3 te maken van de meest gemaakte fouten?
Ik heb hem hier niet bij.
Nee. Ik kan me ook voorstellen dat, kijk, het opstellen van veiligheidsinformatieplaten zitten heel veel aspecten aan vast. Heel veel kennisgebieden aan vast. Maar een van die aspecten is natuurlijk ook, wat is het product en hoe ziet het product uit? Productkennis. Nou kan ik me voorstellen dat jullie niet van alle producten de kennis hebben. Hoe gaan jullie daarmee om? Is dat een discussie met de leverancier van zo'n product? Maken jullie daar aan? Hoe gaat dat stukje?
Ja, wij moeten inderdaad een stukje... Productkennis is gewoon heel ingewikkeld. Maar wij proberen in ieder geval wel, ook met de expertise die er in ons team is, mensen die in bepaalde segmenten gewerkt hebben, gewoon te checken van, goh, hoe klinkt dit? Vooral als wij natuurlijk vermoedens hebben dat het niet in orde is. Dus het is zeker ook het gesprek met de producent, hè, de fabrikant, de importeurs of de formuleerders. Je wil vaak zien van, laat maar zien, wat is je product en hoe geloofwaardig is het verhaal wat we hier zien?
Ja.
Dus wij zijn zeker, is het een best wel af en toe een hele ingewikkelde. Wat we daarin zoeken inderdaad is toch kijken van, hey, klinkt het verhaal plausibel? Wat horen wij? Hebben ook wel onze contacten met de collega's van het RIVM die ons daarbij helpen. Dus expertise. Vooral met klassificatie. Als je het zelf klassificatie hebt, heb je natuurlijk heel veel mogelijkheden van hoeveel informatie is er werkelijk beschikbaar voor zo'n klassificatie. Is het wel terecht niet geclassificeerd of wel? Dat soort zaken lopen natuurlijk ook. Dus die discussies, ja, dat speelt met name op stofniveau, moet ik zeggen. Qua mengsels zul je het inderdaad altijd kijken van, goh, laat mij de ingrediënten zien van zo'n product. En dan kijken we inderdaad van, hey, de informatie in het veiligheidsinformatieblad en de werkelijke receptuur. Spoort dat met elkaar?
Nou merken wij natuurlijk in onze praktijk dat heel veel klanten aan ons vragen, ja, maar als we het nou fout doen, wat heeft dat nou voor gevolgen? Wat heeft het voor gevolgen als je het fout doet?
Nou, volgens mij kijken we daarna onze mede. Ik denk als een gebruiker het verkeerde informatie krijgt van de keten, dan is eigenlijk het grootste effect dat daar mensen gewoon blootgesteld worden aan stoffen waar je ze niet aan bloot wil stellen. En ik denk dat we met elkaar eigenlijk willen dat mensen langer in het werkleven blijven functioneren. En dat betekent dus ook dat ze veilig moeten kunnen werken. Dus dat je maatregelen moet kunnen treffen. Dus ja, wat heeft het voor gevolgen? Volgens mij heeft het heel veel effect voor de maatschappij. Kost dat heel veel geld. Iedereen. Niet alleen mij of jou.
Nee, maar stel dit wordt tijdens een inspectie worden fouten gevonden. Die worden niet opgelost. Want dat is natuurlijk de vraag waar het om gaat.
Dat snap ik.
Ja, dat dacht ik al. Het was ook een heel mooie ontwijking. Maar ik ga hem toch nog even vragen.
Hoe wij handhaven wil je niet. Welke interventies hebben wij? Nou, we hebben natuurlijk een landelijke handhavingsstrategie. Mm-hmm. En in die strategie staat hoe wij omgaan met overtredingen van artikel 31 in dit verhaal van REACH. Ja, mm-hmm. Daar staat eigenlijk ook in van wat zien wij? Nou, een veiligheidsinformatieblad waar... als daar fouten in staat, dan kijk je inderdaad, wat tref ik aan? Wat zijn die fouten en wat is het effect daarvan? Op het moment dat wij denken, dit is wel echt een serieuze fout. Mm-hmm. Klassificatie of er staan gegevens niet in dat het een autorisatieplichtige stof is. Noem maar op. Maar ook het NVSE-nummer, daar zijn we best nog wel fanatiek in. Dat we vinden dat dat erin hoort te staan. Op het moment dat je dat constateert, ga je terug. Dan volg je de strategie dat men inderdaad met een waarschuwing... maar het is dus op het moment dat het echt heel fout is... ga je richting de last onder de dwangsom. Ja, dus je wil eigenlijk dat het blad zo snel mogelijk hersteld wordt. Maar we willen dan niet dat ene blad hebben gezien. We willen eigenlijk dat het hele portfolio bedrijf... Mm-hmm. Het portfolio aan stoffen en mengsels dat het bedrijf in de handel brengt... dat die dat op orde brengt.
Ja.
En daar heb je vaak wat meer tijd voor. Dus er zit altijd een afweging aan van wat is de situatie? Hoe kijken we hiernaar? Hoe ernstig is het? Mm-hmm. Om daar te bepalen van wat voor interventie wij op inzetten.
Ja. Ja, het was een heel specifieke vraag. Ik wil die niet voor het blok zetten, maar het is wel heel mooi om te zien dat jullie dat betreft ook nadenken over wat zijn de gevolgen van een fout. Hè? Want we weten, het kan heel een hele heftige fout zijn. Maar er zijn ook heel vaak mini-foutjes die misschien niet uiteindelijk in de praktijk tot hele grote risico's leiden. En het is heel mooi om te zien dat jullie daar wel op een bepaalde manier mee omgaan. Want we merken gewoon ook in andere landen dat dat gewoon niet wordt gedaan. En dat een kleine fout dezelfde risico's, een kleine fout met kleine risico's en een grote fout met grote risico's op dezelfde manier behandeld wordt. En dat is iets wat in Nederland echt wel anders is, zien wij. Is een complimentje.
Dank je.
Een complimentje naar de inspectie toe. Nee, het is gewoon denk ik ook een van die cultuurverschillen die wij die je wel ziet in Europa. Wij zijn toch van het communiceren in Nederland, waar andere landen dat soms toch wel wat minder hebben en waar hiërarchie gewoon wat duidelijker aanwezig is. Mooi verhaal. We hebben gehoord hoe de ILNT in elkaar zit, wat ze doen, waar ze doen, waarom ze doen. Is er nog een gouden tip of een meegeven voor de luisteraar van... ja, dit is iets waar je op moet letten. De komende tijd misschien. Want we hebben... misschien laten we even teruggaan. Want we hebben het eigenlijk nog niet gehad over komende wetgeving. Want ik zei het er straks. We gaan een tijd tegemoet waarin we heel veel veranderingen gaan zien... op het gebied van wetgeving. We krijgen nieuwe gevarenklassen erbij. We moeten groener gaan worden. We krijgen essential use. Maar ik heb ook een berichtje gezien waarin men vanuit Europa een kliklijn wil gaan organiseren.
Maar die heb ik nog niet gehad.
Nee, heb je nog niet gezien? Oké. Okay. Ja, een kliklijn.
Ja, zijn er niet al genoeg kliklijnen? Want wij hebben een meldformulier. Er zijn van alles. Volgens mij kun je veel klikken. Maar er komt een kliklijn voor veiligheidsinformatiebladen.
Ja, voor foute producten.
Over foute producten?
Ja, producten waarvan je als consument of als professional denkt... ja, hier is iets echt mis. Dan komt er een lijn of wil men een telefoonlijn... of ik weet niet wat voor manier dat ze willen gaan doen. Maar ze noemden het een kliklijn.
Oké. Ja, nee, als Europa dat ontwikkelt, is dat een ontwikkeling.
Ja.
Ik denk dat het altijd goed is. Wij krijgen ook meldingen en signalen, ook van derden. Dus mm-hmm. daar wordt inderdaad gekeken van... is dit voor onze inspectie... echt interessant om daar een actie op te zetten. Dus mm-hmm. ik denk dat dat zeker nut heeft als mensen hun tekortkomingen... of als zij al denken van dit klopt niet. Mm-hmm. Dat is echt grootschalig. Ja, dan is dat zeker voor ons interessant.
En misschien in een wat bredere context... op het moment dat er zoveel verandering aan gaat komen... met betrekking tot wetgeving... kunnen de inspecties dat straks nog aan?
Kunnen wij alles aan? Ja, wij doen ons uiterste best. En we zien echt wel dat er veel nieuwe wetgeving is. Er zijn ook nieuwe wetgeving op komst. Dus mm-hmm. er is zeker dat wij daar best wel tijd in steken... om onze kennis in ieder geval up-to-date te krijgen. Ja, wij hopen dat ook zeker altijd met onze collega's in andere landen te doen. Vooral als je het vanuit onze wetgeving natuurlijk doet. Mm-hmm. Dus ik leer ook van mijn Deense collega's. Hè. Ja. Als je zegt, van ook van onze Duitse collega's... en als wij samen in werkgroepen zitten... hoor ik echt wel nieuwe invalshoeken, wat ons ook helpt. Mm-hmm. Maar qua capaciteit zeg je van, nou, als je naar zoveel nieuwe wetgeving kijkt, dan is dat echt wel een zorg. Dat meen ik serieus. Wij werken met 6 collega's. Nou, de collega inspectiediensten hebben ook niet veel meer, moet ik zeggen.
Nee.
Dus het is een hele grote wetgeving. Je zegt zelf, hij is tot volwassendom gekomen.
Ja.
Ik heb inderdaad bij de kinderschoenen gestaan en toen wisten we eigenlijk niet hoe groot hij zou groeien. En nu kijk je echt naar een volwassen wetgeving die autorisatiebeschikkingen kent, maar ook daar weer allerlei facetten in heeft ontwikkeld. Nieuwe restricties hè, die eraan komen. Mm-hmm. Dus je ziet zeker hele, hele grote ontwikkelingen die naar ons toe komen. Waar wij zeker nu proberen al op te anticiperen. Maar een inspectie kijkt eigenlijk van wat komt er nou werkelijk aan. En dan ga je daar echt in zitten.
Mm-hmm.
Je kunt niet nu al gaan nadenken over wat er over 10 jaar komt natuurlijk.
Nee.
Maar we zien wel, en daar worden we ook zeker bij betrokken. En onze inzet wordt of onze visie wordt daar ook in gevraagd om mee te denken. Dus ja, dat zijn zeker dingen die we zien.
Mm-hmm.
En
dan worden jullie ook aan de voorkant mee gevraagd van ja, hoe zouden we dat qua handhaving aan gaan pakken? Is dat iets wat vanuit Europa ook aan jullie gevraagd wordt? Want ik kan me voorstellen, hè, ik zeg altijd, ja, je kunt wel een wetgeving bouwen, maar op het moment dat je hem niet kunt handhaven, heeft hij weinig nut. Het is net zoiets als een snelheidsbeperking opleggen. Maar ja, als die nooit gecontroleerd wordt en we weten dat het niet gecontroleerd wordt, ja, dan heeft het eigenlijk heel weinig nut.
Nee, er zit eigenlijk vanuit, REACH kent een uitvoeringstoets. Mm-hmm. Dat was het forum voor de nieuwe restricties die eraan komen. Dus daar zit er wel één in. We zien er wel nog een aantal dat ze zeggen, goh, dat zou mooi zijn als het daar ook zou gebeuren. Dus dat je op het moment dat met autorisaties en dergelijke, dat je dan toch die uitvoeringstoetsen zou introduceren. Wij zijn nu ook bevraagd bijvoorbeeld van, hey, hoe zien jullie het qua handhaving? Wat zou er verbeterd kunnen worden in de nieuwe wetgeving? Dus de hele, die vernieuwing van die wetgeving. Mm-hmm. Ja, daar zit je ook als Nederland met beleid, maar ook als gezamenlijke inspecties. Dus ook met arbeidsinspectie en NVWA. En SODM is overigens ook nog een van onze part. Zijn we zeker aan het kijken van hoe zou die wet voor de uitvoering van de handhaving kunnen verbeteren.
Okay.
Dus daar wordt zeker input op geleverd.
Ja. Mooi. Dan toch weer bij de gouden tip, meegever. Ik heb nog even over na kunnen denken. Geen idee?
Nou ja, zorg in ieder geval dat je je zaak op orde hebt.
Zorg dat het op orde is.
Ja. En, dat is 1 januari 2023 voor de mensen die het misschien volgend jaar beluisteren. Maar het is
jaar. Ja, de nieuwe regels vanuit de veiligheidsinformatiebladen bijlage 2 van REACH. Mirjam, hartelijk bedankt voor dit inkijkje in de inspectiedienst, ILNT. Ja, ik vind het heel interessant. Ik denk dat we daarin getweeën of gedrieën in ieder geval naar voren moeten om ervoor te zorgen dat de gebruikers van de gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen met de producten. Dankjewel. Jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Duimpjes, vinkjes, hartjes, jullie weten hoe het moet. En als het interessant genoeg is tot het einde van dit stukje te luisteren, dan horen we jullie vast en zeker ook bij de volgende weer terug. Tot de volgende.
Heb jij de vibe te pakken? Wil je reageren op onze podcast? Of wil je meer weten? Kijk op onze website, devibfabriek.nl. En bekijk daar ook onze maandelijkse webinars.